Ik wil vanmorgen met jullie stilstaan bij een gedeelte uit de geschiedenis van Elia. Maar voordat we dat gaan lezen in het Oude Testament, 1 Koningen 17, lezen we eerst uit Lucas hoofdstuk 4. Daar is het namelijk de Jezus zelf die deze geschiedenis aanhaalt. Elia bij die weduwe van Sarfat. Maar eerst gaan we naar Lucas hoofdstuk 4. Daar is de Heer Jezus, is daar in Nazareth, in zijn vroegere woonplaats waar hij opgegroeid is. En hij is daar in de synagoge en aan de hand van Jesaja 61 verklaart hij aan de Joden waartoe hij gekomen was. Laat ik een stukje lezen. Vanaf vers 16, Lucas hoofdstuk 4. En dan lezen we vanaf het 16e vers. En hij kwam te Nazareth waar hij opgevoed was. En hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is: de geest des Heer is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot hij het boek en gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen: heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. En alle betuigden hun instemming met hem en verwonderden zich over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. En ze zeiden: is dit niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen: gij zult ongetwijfeld deze spreuk tot mij zeggen: genees, Heer, genees uzelf. Doe alle dingen waarvan wij gehoord hebben dat zij te Capernaum geschied zijn, ook hier in uw vaderstad. Doch hij zeide: voorwaar, ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. Doch ik zeg u naar waarheid, er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden lang gesloten bleef, en een grote hongersnood was over het gehele land, en tot geen van haar werd Elia gezonden, doch wel naar Sarfat bij Sidon, tot een vrouw die weduwe was. En dan gaan we 1 Koningen hoofdstuk 17... Een geschiedenis die zo'n 800 jaar voor Christus zich heeft afgespeeld. We lezen dat vanaf het 7e vers. 1 Koningen hoofdstuk 17. Vanaf het 7e vers. Doch na verloop van tijd droogde de beek uit, omdat er geen regen in het land gevallen was. Toen kwam het woord des Heren tot hem: maak u gereed, ga naar Sarfat, dat aan Sidon behoort, en houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden voor u te verzorgen. Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Sarfat. Toen hij bij de stadspoort kwam, zie, er was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hij riep haar toe en zeide: haal mij toch in een kruik een weinig water op, dat ik drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar na en zeide: breng mij ook een beetje broods mee. Daarop zeide zij: zo waar de Heer uw God leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen. Dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden. En als wij het gegeten hebben, moeten wij maar sterven. Doch Elia zeide tot haar: vrees niet, ga het thuis bereiden zoals gij gezegd hebt, doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek en breng mij die hier. Voor u en uw zoon kunt gij later bereiden. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken, tot op de dag waarop de Heere regen op de aardbodem geven zal. Daarop ging ze heen en deed zoals Elia gezegd had. En een tijd lang at zij, evenals hij, in haar huis. Het meel in de pot raakte niet op, en de olie in de kruik ontbrak niet, naar het woord des Heren, dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Na deze gebeurtenis werd de zoon van de vrouw des huizes ziek. Ja, zijn ziekte werd zeer hevig, totdat er geen adem in hem overblijft. Toen zeide zij tot Elia, hoe heb ik het met u, man Gods? Gij hebt mij intrek genomen om een ongerechtigheid in herinnering te brengen en te baken dat mijn zoon sterft. Daarop zeide hij tot haar, geef mij uw zoon. Toen nam hij hem uit haar schoot, droeg hem naar het bovenvertrek waar hij verblijf hield en legde hem op zijn bed. Daarop riep hij tot de Heere en zeide, Heere mijn God, doet gij zelfs de weduwe bij wie ik als vreemdeling vertoef het onheil aan haar zoon te laten sterven? Toen strekte hij zich 3 maal uit boven het kind en riep tot de Heere en zeide, Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Heere hoorde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug, zodat het levend werd. Toen nam Elia het kind, droeg het uit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide, zie uw zoon leeft. Daarop zeide de vrouw tot Elia, thans weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Nadat Elia een tijd daar bij de beek Kriet was geweest en God op een hele wonderlijke manier voor Elia had gezorgd, de raven brachten hem elke dag vlees en brood en hij kon drinken uit de beek Kriet, krijgt Elia een nieuwe opdracht. Een nieuwe opdracht, hij moet naar een andere plaats. Hij moet naar een plaats zelfs ver buiten Israël. Elia wordt gestuurd naar het buitenland. Hij wordt gestuurd naar Sarfat. En Sarfat was een klein stadje ten noorden van Israël, aan de Middellandse Zee. Het lag tussen de 2 grote machtige steden, Sidon en Tyrus in. Het gebied wat tegenwoordig bij Libanon hoort. Daar moest Elia naartoe. Als hier staat dat inderdaad Sarfat bij Sidon hoorde, dan betekende dat dat het onder het stadsbestuur van Sidon viel. Waarom moest hij daar naartoe? Wat was de belangrijkste reden? Wat was de oorzaak? Was dat inderdaad die opgedroogde beek? Er staat nog, na verloop van tijd droogde de beek uit. Nou, de Jezus geeft inderdaad later een verklaring van deze geschiedenis. En hij vertelt inderdaad wat de belangrijkste, echte feitelijke reden en oorzaak was dat Elia naar het buitenland werd gestuurd. De Jezus was daar in de synagoge. En hij inderdaad aan de hand van Jesaja 61. En verklaarde hij aan Israël dat hij gezonden was om aan armen het evangelie te verkondigen. Dat hij gezonden was om al die gebondenen, die gevangenen te bevrijden. Dat hij gezonden was om al die gebroken levens te herstellen. Om de treurende te troosten. Maar tegelijkertijd voelde de Jezus natuurlijk heel goed aan dat Israël daar helemaal niet voor open stond. Voor dat machtige evangelie van verlossing en van bevrijding. En dat ze hem ook niet wilden erkennen als de gezonde redder en verlosser van het volk van Israël. Maar dat ze hem radicaal zouden afwijzen. Precies zoals in de tijd van Elia, zegt de Jezus. Dan refereert de Jezus aan de geschiedenis van Elia. Hij zegt, dat is precies als in de tijd van Elia. Toen was Israël ook niet ontvankelijk voor het woord van God. Toen heeft Israël zich geestelijk ook enorm verhard tegenover de levende God. Met als gevolg dat God een oordeel bracht over Israël. Een 3,5 jaar lang droogte, hongersnood, verschrikkelijke ellende. Waren honderden, wellicht duizenden weduwen die honger leden. En tot niet één van die weduwen werd Elia gezonden. Maar wel tot die heidense een vrouw daar weduwe in Sarfat, in het buitenland. Het was toch heel, inderdaad, dat was ook heel bijzonder. Dat was als een oordeel over Israël. Het heil, de zegen, je zou zeggen, het levende brood ging aan Israël voorbij. God passeerde heel bewust Israël en hij ging naar de heidenen toe. Nou, die vrouw, die weduwvrouw is inderdaad ook een type van de gemeente uit de heidenwereld, uit de wereld. En ik zal straks ook nog even iets over zeggen. Maar daar zien we dat. Nou, het eerste wat ons moet opvallen is natuurlijk dat Elia onmiddellijk God gehoorzaamde. Hè? Hij krijgt een bevel, een opdracht. Elia, ga naar Sarfat, hè? Maak u gereed. Hè? En dan staat er gelijk. En Elia maakte zich gereed en hij ging naar Sarfat. Hè? Zonder enig bezwaar te maken, zou je zeggen. Hij gehoorzaamde God onmiddellijk. Hij deed inderdaad direct wat God van hem vroeg. Weet je, Elia is het levende voorbeeld. Het levende voorbeeld van echte geloofsgehoorzaamheid. Een kind van God, christenen, wij vandaag, wij wandelen in geloof, zegt de Bijbel. U, ik, wij gaan onze weg in het geloof. En dat betekent dat wij, de weg die wij gaan door deze wereld, en ook de plaatsen waar we zijn, de situaties waarin wij terechtkomen, altijd overal echt op de levende God zullen vertrouwen. Ook al staat dat soms misschien haaks op ons verstand. Hè? En druist dat misschien helemaal in tegen onze gevoelens. Hè? En want ik denk, als Elia alleen zijn gezond verstand had laten spreken, dat hij misschien nooit naar Sarfat was gegaan. Hè? Want zet nou alles eens nuchter op een rijtje. Hè? Wie was daar koning in Sidon? Weet je wel eens? Dat was Et Baal. Hè? Dat was de vader van Izebel. U kunt dat in dat hoofdstuk 16 hiervoor, moet u hem thuis maar eens opzoeken, kunt u dat lezen. Dat was de vader van die goddeloze prinses Izebel, die getrouwd was met koning Ahab, de koning van Israël. En Izebel kon Elia's bloed wel drinken. En zij zochten hem overal Ahab, ze haten Elia. En dan werd notabene werd hij gestuurd naar naar die goddeloze heidense Baal-aanbidders. Dat leven is gevaarlijk. Hè? Je stuurt hem in het hol van de leeuw. Hè? En naar wie werd hij gestuurd? Naar een rijke herenboer? Die er dan genoeg te eten had? Nee, staat er naar een arme, straatarme weduwe. Haar man, de kostwinner, was overleden. Hè? En weduwe had het in die tijd niet zo best hoor. Hè? Er was niet iets van weduwepensioen of een nabestaande uitkering, was er ook niet. En bovendien heerste er ook nog enorme hongernood. Niet alleen Israël werd geteisterd door hongersnood, maar ook in de hele wijde omgeving in Fenicië, daar in Sidon. Daar was een enorm gebrek aan brood, aan eten. En ja, wat kon Elia nou van die vrouw? Van die vrouw verwachten, zeg. Die vrouw kon amper zelf haar hoofd boven water houden. Hè? En voor zichzelf de eindjes aan elkaar knopen. Laat staan dat ze ook nog voor Elia zou moeten zorgen, zeg. Ja, wij zouden zeggen, gewoon verstandelijk geredeneerd zouden zeggen, Elia, dat moet je niet doen. Hè? Dat is alleen maar vragen om moeilijkheden, toch? Hè? Ga niet, man. Nee, Elia zegt dat ze niet vragen van moeilijkheden, hè, maar dat is het verwachten van hetgeen God beloofd heeft. Van hetgeen God beloofd heeft. De weg die hij ging was een absolute geloofsweg. Weet u, zo brengt God ons ook wel eens. Hè? Op wegen, op plaatsen, situaties waarvan we ons misschien ook wel eens afvragen. Wat moet ik hiermee? Hè? Wat kan ik hier nou eigenlijk doen? En dat je dan toch durf te vertrouwen op die levende God. Weet je, de weg van de Heer vandaag, het leven van een christen in deze wereld, mensen, het is één groot avontuur. Durft u, durf jij het te wagen met de levende God vandaag? Gewoon een waagstuk. De wereld waarin wij leven. Waar zoveel verandert, waar zoveel mis kan gaan. Durven wij het te wagen met de levende God, zoals Elia dat deed. En hij ging in gehoorzaamheid naar Sarfat. En dan komt hij daar bij de stadspoort. En dan ziet hij daar in de verte een weduwe. Die is bezig om wat hout bij elkaar te zoeken. Hoe wist Elia nou dat dat een weduwe was? Nou, die weduwen in die tijd, die waren herkenbaar aan hun kleding. Die droegen een speciaal weduwekleed. Dat was een teken, een uiting van rouw. U kunt dat vinden in Genesis 38. Dat gaat over de geschiedenis van Tamar. Heel die affaire met haar schoonvader Juda. Het is geen mooie geschiedenis. Hè. Daar zie je dat Tamar, dat staat in Genesis 38, vers 14, dat ze haar weduwekleed uittrok en ze verkleedde zich als een prostituee. Hm. En dan staat er een stukje verder op vers 19 dat ze haar weduwekleed weer aandeed. Hè. En dan, zo konden ze zien dat zij weduwe waren. Maar hoe wist Elia nou dat dit de weduwe was die God had uitgekozen om voor hem te zorgen? Nou, door haar een paar vragen te stellen. Door haar een paar vragen te stellen. Daar kwam hij daarachter. Hij vroeg haar op een gegeven moment om een beetje water. Hij zegt, vrouw, haal mij alstublieft een klein beetje water in de kruik. Een glaasje water. Ik heb dorst. Na die lange, vermoeiende reis uitgeput van de reis, maar ook van de dorst, vraagt hij om een beetje water. We herkennen dat ook bij de van de Jezus daar bij die put van Samaria. Geef mij een beetje water. Nou, die vrouw, dat is ook heel bijzonder, die doet dat ook nog. Elia vroeg nogal wat. In tijden van enorme droogte, mensen. 3,5 jaar geen regen op het land. Was water natuurlijk enorm schaars. En was water, ik zou haast zeggen, kostbaarder dan goud. Maar die vrouw die doet het. Dus het is een hele vriendelijke, hartelijke vrouw. En ze gaat weg. En terwijl ze wegloopt, roept Elia haar na. Vrouw, neem ook gelijk een sneetje brood mee. Dan hoef je geen twee keer te lopen. Dat kan in één keer door. En dan wordt het haar te gortig. Wat denkt die vreemdeling wel niet? Een glas water. En ook nog een boterham, zeg. En ze leed al zoveel honger, ze had aan alles gebrek. Wat wilde die vreemdeling van haar? Dat was toch te veel gevraagd van het goede. Wordt ze boos op Elia? Is ze kwaad? Nee, ze is niet kwaad. Maar ze is wel diep geraakt in haar hart. En ook bedroefd. Geraakt in haar hart en bedroefd. En ze maakt ook haar nood bekend aan Elia. En dat doet ze eigenlijk op een hele bijzondere wijze. Dat doet ze namelijk onder aanroeping van de naam van de God van Israël. Hè? Want ze zegt tegen Elia, zowaar uw God, de God van Israël, zowaar uw God leeft. Hè? Zowaar de Heere uw God leeft. Ik heb geen brood, zegt ze. Ik heb geen broodkoek. Hè? Dat is heel opmerkelijk. Hè? Dat daar een heidense vrouw, hè? De God van Israël belijdt als de enige ware levende God. Zowaar de Heere uw God leeft. Hè? Nagenoeg heel Israël in die tijd erkende God niet meer als de levende, waarachtige God. Hè? En is daar een heidense vrouw zomaar uit de wereld die God erkent en beleidt. Het was niet haar persoonlijk getuigenis. Hè? Want dan had ze inderdaad moeten zeggen, zo waar de Heere mijn God leeft. Hè? Maar de God van Elia, de God van Israël, zij wist, dat is de levende God. En ze zweert bij die levende God van Israël dat ze absoluut geen brood heeft. Hè? Alleen nog een klein beetje meel in de pot. En een klein beetje olie in de kruik. En dat was alles. En dan maakt ze inderdaad heel openlijk haar grootste nood aan Elia bekend. En ze zegt inderdaad, ik heb nog maar een heel klein beetje meel in de pot zitten. Misschien 400 gram. En nog een klein beetje olie in de kruik. Precies nog genoeg om misschien een klein broodje te bakken. Hè? Voor mij en mijn zoon. Ik ben bezig om wat hout te zoeken. Het was waarschijnlijk een avondmaaltijd. Hè? Want meestal tegen de avond, als het niet meer zo warm was, werd er hout gesprokkeld. Hè? Dan konden mensen wat bakken en braden. En ook tevens 's avonds het huis een beetje verwarmen. Het was meestal tegen de avond, was een avondmaaltijd. Hè? En dan zegt ze eigenlijk heel fatalistisch, heel noodlottig, van, dan moeten wij maar sterven, zegt ze. Zij en haar zoon, een beetje probeerde voor te stellen, een weduwvrouw met haar kind, die op de hongerdood zouden moeten wachten. Zegt, dit is het laatste maaltijd en dan moeten wij, maar stel, dan komt de dood. Mensen, wat een tragedie. En wat een vreselijke tragedie. Nou, die vrouw, ik heb het al gezegd, is een type, er is ook een type van de gemeente. De gemeente uit de wereld. En ik denk ook met name de gemeente in de eindtijd. Want Elia is natuurlijk bij uitstek de profeet van de eindtijd. Waarvan Malachi heeft geprofeteerd dat Elia terug zal komen voordat de geduchte dag des Heren zal aanbreken. Hij is waarschijnlijk een van die twee getuigen uit het boek Openbaring. De gemeente in de eindtijd. Mensen, wij leven in die eindtijd. Een tijd die gekenmerkt wordt door een ongekende geestelijke hongersnood. Een tijd die gekenmerkt wordt door een ongekende geestelijke armoede. Waar mensen op zoek zijn, ergens naar de waarheid, maar het maar niet ergens niet kunnen vinden. En ook worden misleid in deze wereld waarin wij staan. Nou, hoe is het met ons als gemeente van de Jezus Christus? Hoe is het met ons als gemeente van de Jezus Christus? Sommige gemeentes lijken, denk ik, heel erg op die wedervrouw. En vertonen dezelfde trekken als deze weduwe vrouw van uit Sarfat. Die hebben soms zoveel problemen. En het gaat geestelijk soms zo hard achteruit. Dat ze, ik zeg wel eens dat ze het rouwkleed hebben aangetrokken. In plaats van het feestkleed. We hebben het daar vanmorgen al even over gehad. De vreugde in het geloof. De vreugde in de Jezus Christus. Ze hebben het rouwkleed aangetrokken. En ze zijn nog een klein beetje bezig, zeg ik wel eens, om nog wat hout bij elkaar te sprokkelen, om dat vuurtje nog een beetje op te laden en het vuurtje nog een beetje brandend te houden. In plaats van dat we leven vanuit de volle overwinning van het kruis. Zijn we nog een beetje bezig en het lijkt soms alsof we bezig zijn met het laatste avondmaal. En dan is het gebeurd, dan is het over. En heel tragisch. Terwijl is er dan inderdaad geen levend brood meer. Is er dan niet meer de olie van de Heilige Geest in de kruiken van onze harten? Is dat er allemaal dan niet meer? Mensen, luister naar het woord van genade. Luister naar het woord van genade zoals dat kwam vanuit de mond van Elia. Want Elia, die had een geweldige belofte voor deze vrouw. Hij zegt, vrouw, dat gaat niet gebeuren. Vrees niet, zegt hij. Vrees niet. En hij sprak hier namens de God van Israël. Want zo zegt de Heere, de God van Israël. Het meel in de pot zal niet opraken. En de olie in de kruik zal niet ontbreken. Zolang er geen regen op de aarde zal vallen. Mensen, hij verzekerde dat. Die vrouw krijgt hier de verzekering. Dat het meel in de pot niet zal opraken. En dat het haar nooit zal ontbreken. Aan eten, aan drinken. Aan olie en aan meel. Dat is onvoorstelbaar geweldig. Maar dan moest ze wel doen wat Elia van haar vroeg. Dan moest ze wel gehoorzamen aan het woord van God. En dat was nogal wat. Wat Elia van haar vroeg. Want Elia zegt op een gegeven moment tot die vrouw, hij zegt, ga naar huis, zoals die, pak voor mij, eerst voor mij, zegt hij, een broodkoek. En daarna kunnen jullie zelf eten. Maar dat betekende feitelijk dat ze alles aan Elia moest geven. Want die vrouw die had nog net genoeg om een broodje te bakken. Dus Elia zegt hier, geef mij in principe alles. Geef mij in principe alles en daarna kunnen jullie eten. Ik weet niet of dat op jullie overkomt, maar op mij komt dat toch wel heel erg egoïstisch over, weet je niet? Eerst ik en dan gij. Maar toch was het niet egoïstisch. Want wie was die ik die dat zei? Dat was inderdaad de man Gods. Dat was de profete des Heren. Dat was de drager van het woord. De drager van het woord van God. Een wonderbaar type van de Jezus Christus. Hij, broeders, dus die levende Heer, die machtige God, die eigenlijk alles wat hij van ons vraagt. En dat is ook niet weinig hoor. Maar alles wat God van ons vraagt, dat hij dat tevens ook belooft en ook geeft. En dat hij eigenlijk nog veel meer geeft dan hij van ons eist, dan hij van ons vraagt. Zo'n God hebben wij. Maar durven wij, en dat is de vraag ook vanmorgen, durven wij dat in de hand van de levende God te leggen? Hè? Durven wij alles in de handen van de levende God? We hebben samen ook gezongen dat lied van hè, mijn gaven, mijn krachten, mijn tijd. Ik wijd het aan de levende Heer. Ook al is het in uw ogen misschien nog zo gering. Hè? En lijkt het misschien in onze ogen allemaal nog zo, ook zo weinig. Of misschien al te veel, dat u zegt, ja, ik kan dat eigenlijk allemaal niet missen. Hè? Ik heb het allemaal van mezelf nodig. Hè? Durven wij in deze tijd het woord van Gods belofte te stellen, boven ons verstand, boven onze mogelijkheden, of misschien zelfs onmogelijkheden, maar ook boven onze zorgen en onze problemen die we kunnen hebben, boven onze gaven en onze talenten. Durven wij het woord van God daarboven te stellen? En hem dat te geven. Alles in zijn handen. Dan zullen wij ook inderdaad ervaren dat we een machtige God hebben die alles ook voor ons zal zorgen. Weet je, die vrouw die had ook kunnen zeggen, deze weduwvrouw had ook tegen Elia kunnen zeggen, als ik een korstje brood over heb, overhoud, dan geef ik je dat wel. Nou, dat was Elia had daar geen genoegen mee genomen met een korstje brood. Hè? Hij wilde eerst het brood hebben, staat er. Het eerste brood hebben. Weet je, zo evenmin, de levende God hè, die wij mogen kennen, neemt geen genoegen met een korstje brood. Wat dat betreft zijn sommige christenen, en we trappen ons daar allemaal wel eens op, soms inderdaad ook naar God toe, soms heel erg egoïstisch. Eerst ik en dan gij. Je tijd. Wat besteden wij soms een tijd aan allerlei wereldse zaken? En wat geven wij soms een geld uit en besteden heel veel geld aan allerlei wereldse dingen? En als er wat er over is, nou ja, dat is dan voor de Heer. Hè? Onze tijd en ons geld en noem maar ook onze capaciteiten hè? En gaven. En dat met name ook bij jonge mensen. Hè? En dan zitten die in een groot aantal. En ik had gisteren nog een gesprek met een vrij jonge man, jong gezin, kinderen. En hij zei, ja, ik zou het wel willen, maar... En ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar ontzettend druk, een drukke baan. Hij zegt, ik kom er niet aan toe om iets te lezen. Ik zeg, man, ik zal proberen in ieder geval onder het gehoor van het woord te blijven. Maar het is een probleem soms, hè. Maar als ik zie soms hoe ook bij jonge gelovigen hun talenten, hun capaciteiten... Hè, volop ontplooid worden, hè, in de maatschappij, in het bedrijfsleven. En je ziet er soms zo weinig van terug in de gemeente, hè. En nood, hè? Durven wij vandaag die keuze te maken? En durf je alles te leggen in de hand van God? Hè? Je geld, je gaven, je tijd hè? In de dienst van de Heer. Hè, dan ontbreekt het ons al niets, daar ben ik van overtuigd. Hè? Iemand die merkt eens op, en dat was een hele scherp uitspraak. Hij zei, God neemt geen genoegen met onze afval. Hè? En dat... En dat is inderdaad waar. Hè? Niet wat je overhoudt. En waar hij recht op geeft, het eerst aan de Heer. Nou, ze hebben zo'n tijd lang, denk ik met zijn drieën, daar waarschijnlijk zo'n kleine 2 jaar, hebben ze doorgebracht. Hè? Die vrouw, het was niet alleen maar een onderduikadres voor Elia, hè? Waar hij veilig weg kon schuilen voor de dreiging van Agab en die Jezebel. Maar het werd ook echt een kostadres voor hem. Ze bood hem kost en inwoning. Hij kreeg zelfs een aparte kamer, een bovenvertrek, een zolderkamer denk ik ergens. En met z'n drieën hebben ze het heel goed gehad. En daar staat dat inderdaad het meel in de pot niet opraakte en de olie in de kruik ook nooit leeg stond. Die oliekruik niet. En let op wat er staat. Hè? Er staat niet dat die vrouw een baal meel in huis had. Hè? En ook niet dat ze een olievat in dit schuurtje had staan. Hè? Maar dat het meel in de pot hè? En de olie in de kruik niet opraakte. Hè? Dat betekent dat die kruik en die pot ook nooit helemaal vol waren. En maar dat telkens voor iedere dag een maaltijd. Dat God het restant meel wat erin zat, wat er over was nog aan olie, dat het God weer aanvulde elke dag. Zodat ze precies elke dag genoeg te eten hadden. Dat was een wonder, elke dag. God gaf het niet voor 4 of 5 dagen tegelijk. Je ziet dat ook al bij het manna, Israël in de woestijn. God gaf het voor elke dag. Opdat we inderdaad afhankelijk zullen blijven. Elke dag afhankelijk zullen blijven van de levende Heer. En elke dag ook bepaald zullen worden bij het wonder wat God doet in je leven. Dat was de bedoeling. Elke dag leven uit de hand van de levende God. En wat betreft ons materiële brood, ja, daar ligt het bij ons natuurlijk wel wat anders. Want wij hebben geen lege kruiken, nee toch? Geen lege potten, we hebben alleen maar volle potten en flessen en pakken en noem maar op. We hebben een gigantische voorraad aan levensmiddelen. Weet u, en we vergeten soms wel eens om God daarvoor te danken. Anderhalve week geleden was het biddag voor gewas en arbeid. En nou zijn wij dat, ik ben er ook niet bij opgegroeid, wij zijn dat niet zo gewend. Maar ik denk wel eens, ja, als we zien wat er in Afrika op het ogenblik weer plaatsvindt, mensen, danken wij God hier ook nog voor. En dan laten we dat absoluut ook niet vergeten. Ook al zijn dat niet onze belangrijkste zegeningen. Dat zijn onze geestelijke zegeningen. Maar we gaan hier ook niet aan voorbij. Dat we een God en Vader hebben die ons dit alles ook geeft. En zo hebben ze met z'n drieën doorgebracht. Een tijd lang. En dat was goed. En met z'n drieën zo. Die vrouw met haar zoon, met Elia erbij. Aan tafel. En dat doet me altijd denken aan de tekst van de Jezus uitspraak. Matthäus 18 vers 20. Waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden. En dat brood wat ze aten. Dat bepaalde hun voortdurend bij die geweldige verlossing. Dat die vrouw in het leven werd behouden. Terwijl er zoveel mensen misschien wel stierven van de honger. Had God hen daarvan gered en verlost. Door hen elke dag te voeden. En dat doet me ook een beetje denken aan het avondmaal. Je mag dat ook daar, denk ik, toepassen best op het avondmaal. Denk ik, ja. Maar het blijft wel een basisvoorziening. Het avondmaal, brood en ook wijn bepalen ons, herinneren ons aan onze verlossing. Van de dood, gered. En ik hoop dat jij van de dood gered bent. Want dat is het belangrijkste. Dat je de Jezus kent als je verlosser en je zaligmaker. Maar dat, ook dat avondmaalsbrood, dat houdt ons geestelijk niet in. Het is symbolisch brood, gedachtenis, brood, dat weten wij. Het houdt ons geestelijk niet in het leven. Daar is het woord van God voor nodig. En zoals die vrouw dat aan het einde van deze geschiedenis ook heeft vastgesteld. Dat staat zo geweldig, thans weet ik in vers 24, dat gij een man God zijt. En dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Elia, de man van God. Hij leefde bij het woord. Een profeet leefde bij het woord. Hij leefde ook vanuit het woord van God. En ongetwijfeld zal Elia gedurende al die dagen en maanden die hij daardoor heeft gebracht, bij die weduwe heel veel over het woord van God gesproken hebben. Dat kan niet anders. En die vrouw die stelt hier vast dat het woord wat in zijn mond was, dat het de absolute waarheid was. Dat hij de waarheid sprak. Elia had niet alleen het meel in zijn mond, maar had ook het woord van God in zijn mond. Gij zult niet alleen van brood leven, zei de Heer Jezus, maar van alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. Wat uit de mond Gods uitgaat. Dat is het levende brood. Dat is het woord van God wat je nodig hebt. En als wij ons niet dagelijks voeden met dat woord van God, dan gebeurt er inderdaad wat iemand eens opmerkte. Hij zegt, verwaarloos de Bijbel, een verwaarloosd woord van God geeft per definitie een krachteloos leven. Dan word je geestelijk zwak. En wordt alles doods in je leven. Er is een leven wat de Heilige Geest voortdurend bedroeft. Een verwaarloosde de Bijbel geeft per definitie een zwakke geest. Dan is daar de kracht, is er niet. En wij mogen leven vanuit dat woord van God. Maar dan gebeurt er plotseling iets. Dan gebeurt plotseling iets in dat gezin. En daar staat dat haar zoon, haar enige zoon, die werd ziek. En ernstig ziek. Krijgt dat hevig benauwd. En misschien hevige koorts. En ze heeft eerst nog gedacht dat het misschien wel weer overging. Beter, maar dat ging niet over. Hij werd alleen maar zieker. En uiteindelijk sterft inderdaad die jongen. En dan kun je misschien voorstellen wat dat geweest moet zijn. Aangrijpend. Hartverscheurend. Zo'n vrouw. Alleen met haar zoon. Man was al gestorven. Nu haar zoon nog. Nu stond ze alleen op deze wereld. Zat verder niemand meer. Dat haar dit nu inderdaad moest overkomen. En vertwijfeld, denk ik. En innerlijk verscheurd. Wanhopig. Wensen zich tot Elia, de profeet. Hoe heb ik het nu met u, man Gods, zegt ze. Zij kan op dat moment de aanwezigheid van Elia even niet plaatsen. Ze wist op dat moment eigenlijk niet helemaal goed meer wat ze aan Elia had toen haar dit was overkomen. Ik weet niet of dat herkenbaar is. Dat hebt u zich ook wel eens verlegen gevoeld met de levende God. Dat er dingen in je leven gebeuren die we niet in overeenstemming kunnen brengen. Met de liefde van onze God en Vader, de liefdevolle zorg van onze God en Vader. Een God die ons lief heeft, die moet ons toch zegenen. En niet laten lijden en zulke verschrikkelijke dingen laten overkomen. En dan weet je op dat moment eigenlijk niet zo goed wat je aan de levende Heer hebt. Aan de levende God, zoals die vrouw eigenlijk niet zo goed wist wat ze aan Elia had. Was ze kwaad op hem? Nee, wel denk teleurgesteld, ook verbitterd ergens natuurlijk. Een beetje opstandig. Maar ze beschuldigt hem niet van moord of misdadiger. Dat doet ze niet. Maar ze zegt inderdaad, hoe heb ik het nu met u, man Gods? Ze spreekt me respectvol aan als de man van God. Dat blijft ze doen. Maar ze kan de aanwezigheid van Elia op dat moment niet in overeenstemming brengen met het overlijden van haar zoon. Dat hij dat had toegelaten. Maar dan zegt ze iets heel bijzonders. Ze geeft hem niet de schuld. En ze zoekt de oorzaak ook niet bij Elia. Maar die zoekt ze eigenlijk bij zichzelf. En want u eens opletten in vers 18. Daar zegt ze, hoe heb ik nu met u, man Gods, gij hebt mij bij mij intrek genomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen. Om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen. Dat is hoogst merkwaardig, hè? Dat die vrouw inderdaad de dood van haar zoon in verband bracht met haar zonde, met haar ongerechtigheid. Hè? Met haar ongerechtigheid. Dat het sterven van haar zoon het gevolg zou zijn van zonde, die zij misschien had begaan in het verleden, met ongerechtigheid. Nou, wij weten dat deze gedachte heel sterk leefde ook bij Israël. Maar niet alleen bij Israël, ook bij sommige heidense volken. Was deze gedachte aanwezig dat God zonde altijd zou straffen met ziekte of zelfs met de dood. Nou, wij weten dat dat verkeerde denkbeelden zijn. Dat het niet op die manier werkt. Dat God het ook niet op die manier doet. Maar het is wel duidelijk, in de Bijbel leren we dat duidelijk, dat er een verband bestaat tussen zonde, ziekte en dood. Maar dan gaat het niet om je persoonlijke zonde, maar meer zonde in het algemeen. De zondeval. De zondeval, alle ellende in deze wereld, de ziekte en de dood, is het gevolg van de zondeval, zegt de Bijbel. Door één mens is de zonde de wereld binnengekomen. En door de zonde de dood. En de dood is doorgegaan tot alle mensen, omdat alle gezondigd hebben. Dat is het gevolg daarvan. Maar het is natuurlijk ook heel, eigenlijk ook ergens heel mooi, in een bepaald opzicht, dat die vrouw, die werd, haar geweten ontwaakte op dat moment. En ze werd zich bewust dat ze inderdaad een zondares was. Dat ze zondares was, dat ze gezondigd had. Door de dood van die zoon, maar ook door de aanwezigheid misschien van Elia. Het woord wat ze gehoord hadden. Door de heilige aanwezigheid van deze profeet. Werd ze daarvan overtuigd. En dat is eigenlijk het begin. God was bezig met deze vrouw. Om haar te redden. En er moesten een paar dingen voor nodig zijn. Eerst haar zonde, ongerechtigheid. Een beetje zonde kun je wegstoppen. En dat doen vandaag ook heel veel mensen. En ze proberen zonde zo snel mogelijk te vergeten. En ze leven weer verder. Maar dan ben je er nog niet vanaf. Dan ben je er nog niet vanaf, mensen. Alleen het bloed van de Jezus reinigt van alle zonde. Hij die wil onze zonde belijden. God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Daar moet je mee beginnen. Je zonde belijden. Daar raak je ze kwijt. Maar niet eerder. En daar begint het mee. Daar begint het mee. Maar ze moest ook het opstandingswonder mee gaan maken. Het nieuwe opstandingsleven. God was bezig met die vrouw. Hij wilde dieper tot haar doordringen. En hoe heeft Elia daarop gereageerd op deze ontstellende nood? Eigenlijk precies zoals de Jezus gereageerd heeft op onze zondeschuld. Op onze ellende, op onze dood, op het oordeel. Wat wij inderdaad verdiend hadden. Het enige wat Elia vraagt aan deze vrouw is, geef mij uw zoon. Dat is het enige verzoek wat hij tot haar geeft, mij uw zoon. Met andere woorden, geef mij uw nood. Geef mij uw ongerechtigheid. Geef mij de dood. En dan horen wij inderdaad de Heer Jezus. Het enige wat hij aan ons vraagt is, geef mij je zonde. Geef mij je ellende. Geef mij dat oordeel. Wat op je rust. En zoals Elia, hij nam die zoon uit haar schoot. En zo heeft de Jezus als het ware onze nood, de zonde en de dood uit onze schoot weggenomen. En hebben we ervaren dat hij een machtige God is die doden weer levend kan maken. En dat heeft hij gedaan. En Elia is daar die middelaar in geweest. En hij neemt die zoon mee naar zijn bovenvertrek, naar zijn kamer. En daar was hij alleen. En daar heeft Elia geworsteld. Geworsteld om leven en dood. Geworsteld met de God van Israël. En hij heeft God geen verwijten gemaakt, maar had wel een dringende vraag. Zegt hij, God, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat ik hier als vreemdeling bij deze wedervrouw vertoef en dat u dit die vrouw laat overkomen, dat haar zoon sterft? Maar in die vraag lag ook het antwoord. Als vreemdeling. Hij was een Joodse profeet. Hij kon zeggen, Heere mijn God. Want hij hoorde God toe. Hij hoorde dat het verbondsvolk. En als zodanig was er geestelijk geen verwantschap met die vrouw. Die vrouw was een heidense vrouw. Uit zichzelf was Elia daar ook nooit naartoe gegaan. Als Joodse profeet. Had hij zich ook niet ingelaten met huiselijke omstandigheden van iemand in de wereld. Had Elia nooit gedaan. Maar God wilde dat hij daar naartoe zou gaan. En zich één zou maken ook met die vrouw en met dat kind. En daarom bidt hij voor deze nood. Dat God dat die jongen weer levend zou maken. En hij verricht er ook heel merkwaardige handeling bij. Hij werpt zich op die jongen. Hij strekt zich 3 keer, staat eruit over die jongen heen. Dat levenloze lichaam. Waarom deed Elia dat? Merkwaardig, was dat een medische handeling? Wilde hij dat lichaam een beetje opwarmen, reanimeren? Of bevatte het lichaam van Elia magische krachten? Waardoor hij dat lichaam weer tot leven kon wekken. Nee, God heeft dat lichaam van Elia niet gebruikt als een medium. Om goddelijke kracht over te brengen. Absoluut. De nadruk ligt op het gebed. Er staat, God hoorde het gebed van Elia. U moet het denk ik meer zien als een spontane reactie. Als een spontane reactie van Elia. Hij besefte op dat moment, hij was diep geschokt. En aangeslagen door de nood die er was. En het raakte hem zo diep in zijn hart. Dat een spontane reactie, hij werpt zich op die jongen, hij drukt die jongen tegen zich aan. 3 maal strekt hij zich uit over die jongen, staat er. Hij maakte zich één met die jongen op dat moment. Iemand die zei eens, Hij zegt, Elia bad niet alleen met woorden, maar met zijn hele persoon. Als u voor anderen wilt bidden, dan moet die ander ook op je hart liggen. Je hele wezen moet erbij betrokken zijn. En daarin kunnen we inderdaad ook de kracht van het gebed ervaren. Maar Elia, nogmaals, hij is hier een wonderbaar type van de Jezus. 3 is in de Bijbel ook altijd het getal van het nieuwe leven, van een nieuw begin. Ook in verband met de opstanding van de Jezus. De Jezus heeft zich 3 dagen en 3 nachten uitgestrekt over de dood. 3 dagen en 3 nachten uitgestrekt over de dood. En er kwam leven. Opstandingsleven, nieuw leven. En zo, de Jezus. Hij heeft zich 1 gemaakt met de zondaar. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft zich voor ons tot zonde laten maken, zegt de Bijbel. Opdat wij zouden gerechtigheid Gods in hem zouden leven. En zo mag je leven, vanuit het opstandingsleven. En die vrouw heeft dat allemaal mee mogen maken. Deze jongen is de eerste in de Bijbel waarvan vermeld wordt dat hij opgewekt werd uit de dood. Het eerste opstandingswonder. Het wijst alles heen naar Christus. Maar broeders en zusters, leef met hem. Vanuit die kracht, leef vanuit het woord van God. Maar geef hem ook je leven in handen. En alles wat de Heer je toevertrouwt. En in afhankelijkheid van hem. Hij zorgt voor zijn kinderen elke dag. Geloof dat maar. In elke omstandigheid. De Heer gaat met ons zo geprezen zijn naam. Amen. Laten we samen danken. Vader in de hemel, wil u nu hartelijk danken dat we ook deze morgen, ook hier weer, als een deel van uw gemeente bijeen mochten zijn. Wil u danken, Vader, dat we u door genade mogen kennen. Dat we uw kinderen mogen zijn. Heren, en dat we weten dat wat ons in het leven ook overkomt, en dat zijn soms ook hele moeilijke dingen. We krijgen ook te maken met zoveel strijd en moeite vaak in het leven. Heer, maar dat u toch in alles, Heren, voor ons zorgt. En dat het ons aan niets ontbreekt, dat we inderdaad ook met David kunnen zeggen, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Heren, zo wilt u met ons meegaan op de weg die we door dit leven moeten gaan. En dat we in alles, Heren, mogen ervaren, ja, dat u niet een God van ver weg bent. Heer, maar dat u van dichtbij ons, dat u altijd ons nabij wilt zijn. En dat we, Heren, ook, ja, dat we ons leven ook heel bewust, ook elke dag aan u kunnen wijden. Heer, en ons stel onder de leiding van uw geest. Heer, op weg naar die glorievolle dag die komt, dat we u in heerlijkheid mogen zien en ontmoeten. Heer, waarop het volmaakt zal zijn. Vader, dank u wel voor uw liefde en genade. Mocht er nog iemand zijn, Heer, die u niet persoonlijk kent, toebehoort, wilt u dan in bijzonder in dat hart, Heer, werken vanmorgen, opdat we komen, Heren, met onze zonde tot u en het nieuwe leven in de Jezus mogen aanvaarden. Heer, opdat we hoop zullen hebben. Heer, want zonder God, zonder hoop in deze wereld, Heer, dat is het ergste wat een mens kan overkomen. Heer, we willen bidden dat u in uw genade en uw liefde nog om wilt zien naar ons allen. Glorie voor uw naam. Amen.